de man uit Brussel, naar vanuit Dapakmoto, naar vanuit Dapakmoto. Maar tegelijk, met Loeken toe, dat Brussel ook vertegenwoordigd van bepaalde gewoon.
107.9 Maar Radio.
De Radio Markt op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. De Duitse politie van Osnabrück heeft in het Groningse Ter Apelkanaal een autosmokkelbende met aan het hoofd een 66-jarige Nederlander opgepakt. De meeste auto's werden in Duitsland en bij verhuurbedrijven in Frankrijk gestolen, daarna van valse kentekenplaten voorzien en vervolgens verscheept naar Dubai. Het gaat vooral om luxe modellen van Mercedes, Porsche, BMW en Audi. In totaal hadden de gestolen auto's een waarde van 2,5 miljoen euro, zegt de Duitse politie. In een interview met de Telegraaf hebben de ouders van Gio, het kind van 4 dat omkwam bij het ongeluk dat voetballerij Vloed in november veroorzaakte, gezegd niets meer van de Heracles-speler te hebben gehoord. Inmiddels is bekend dat Vloed die nacht veel te hard reed en veel te veel dronk. De club liet weten dat Vloed persoonlijk contact heeft gezocht met de familie. Maar volgens de ouders sprak hij alleen een video in waarin hij vooral het slachtoffer zou hebben uitgehangen. Vakbond FNV Zorg en Welzijn meldt dat zeker 500 zorgmedewerkers binnenkort 2 jaar ziek thuis zitten met langdurige COVID. Via een pas opgericht meldpunt ontving FNV 2087 meldingen. 70% is waarschijnlijk op het werk besmet en dreigen binnenkort hun baan kwijt te raken. Voor die zorgmedewerkers die in het begin van de coronacrisis in de frontlinie stonden, wil FNV Zorg en Welzijn snel een financiële tegemoetkoming. Het bestuur van voetbalclub Heracles Almelo heeft op basis van nieuwe informatie over door voetballer Rai Vloed in november veroorzaakte ongeval, waarbij een 4-jarige jongen overleed, besloten hem te schorsen. Het bestuur zegt nu te weten dat de speler die nacht te hard reed en te veel gedronken had. Tegen de club zou hij gezegd hebben dat hij niet harder reed dan de toegestane snelheid en maar 2 alcoholische drankjes op had. In januari mocht hij weer meetrainen en later maakte hij ook zijn rentrée. Veel supporters waren het er niet mee eens. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag kans op regen of motregen. Het wordt een graad of 7 en de west- tot noordwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
In a fort of Amsterdam, radio Marna nomru wang. Na de Abba Firi, oh, a ek de strana Firi.
Oil & Gas Marketing Company NV, in samenwerking met Maart Radio, presenteren u aanstaande zaterdag 22 januari tussen 1 en 2 uur het tweemaandelijkse voorlichtingsprogramma Suriname Oil & Gas Overview. Een programma in beeld en geluid, waarbij getracht wordt u als Kondrewang all over the world meer inzichten te verschaffen in zaken de zeer interessante olie- en gasindustrie van Suriname. In deze aflevering is de algemeen directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname NV, de heer Anand Jagisser, uitgebreid aan het woord. Luister en doe ook actief mee. Zaterdag 22 januari tussen 1 en 2 uur hier bij Mart. Interactieve communicatie uit het hart.
Kent u ze al? Die overheerlijke, handgemaakte Belgische pralines van Jesaja Chocolates? Jesaja Chocolates. Handgemaakte pralines voor iedereen die een exclusief lekker presentje wil geven aan zijn gasten. Bijzondere gasten verdienen immers een bijzonder presentje, toch? Wel, Jesaja pralines. Trouwens, de handgemaakte, overheerlijke Belgische pralines van Jesaja's Chocolate bevatten geen alcohol en ook geen dierlijke producten. Bel snel 06-381-272-34 en bestel. Lekker hoor.
Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
Goedemorgen, beste luisteraars. U bent afgestemd op uw favoriete station, Mart Radio. Via de Caribbean FM, Salto en in de ether 107.9. www.radiomart.nl voor degenen die digitaal beluisteren. En het telefoonnummer waarop u straks mag reageren. In dat raam, Johan Aksjo Anzani, verzorgd door dochter Ernesto Greb. 020-471-4291. Ik wens u heel veel luisterplezier. Tot over een uurtje. Een hele goede morgen, dokter Greb. Hallo? Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ach, goedemorgen. Ja. Nu ging het wel te zoet.
Hallo.
Ja, u bent in de uitzending.
Hallo.
Ik hoor u duidelijk, hoor. Zal ik dan terugbellen?
Hallo.
Ja, ik hoor u duidelijk. Ik bel terug. Ja, luisteraars, er gaat wat fout met de telefoon, maar ik zal dokter Greb persoonlijk even terugbellen.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it.
Goedemorgen, welkom. Yes, het is nogal lastig.
Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I'm yours.
aan de telefoon hebben we dokter Greb. Dokter Greb, van harte welkom.
Ja, goedemorgen luisteraars. Goedemorgen Etienne. Ben ik goed en goedemorgen. Duidelijk?
Ja hoor, je bent heel duidelijk te verstaan. Alles gaat naar wens.
Oké. Prima, dit is Datramiwa Aksiwansani, twee wekelijks spreken van Radio Maak. Mijn naam is Ernst Greb, huisarts. En ja, we zitten, het is natuurlijk uw programma. En als u vragen hebt over medische zaken, dan kunt u gewoon bellen naar de studio. Het nummer is 020-4714-291. Ja, we gaan van start. Ja, we zitten nog steeds in de coronapandemie natuurlijk. Dus we gaan u een update geven. Waar staan we nu? Wat zien we? Wat horen we? Hoe moet u dat zien? Hè? En dus dat gaan we vandaag doen. We zien dus dat we nu, dat met name die Omicron-variant, de boventoon voert. Daarvoor hadden we die, hebben we de Delta-variant, eerst de Alpha-variant gehad. En dat was de eerste. Daarna hebben we dus die Delta-variant gehad. En die is tot voor tweede week. December was dat de meest dominante variant die er was. En zo rond voor de kerst, tweede week december, heeft dus die Omicron variant het overgenomen. Van de Alpha en de Delta variant wisten we dat het besmettelijk is. De klachten, zoals u dat weet, hè, keelpijn, koorts, hoesten, verkoudheid en soms ook diarree, overgeven. Allerlei klachten kun je daarvan krijgen en hebben we ook gezien. En met name die Alpha en die Delta variant heeft ertoe geleid dat er best wel veel ziekenhuisopnames waren. En ook daaraan gekoppeld veel IC-opnames, hè? Dus eerst de ziekenhuisopnames, maar als je zodanig kortademig bent dat je niet met zuurstof gewoon uitkomt, dan moest je naar de IC. En de IC is de intensive care en daar werd je dus opgenomen. En dan in een slaap gehouden met een tube en dan werd die hele longventilatie werd dan door een apparaat overgenomen. Dus met name de eerste twee varianten, Alpha en Delta, die hebben tot heel veel ziekenhuisopnames en IC-opnames geleid. Daarnaast hadden we ook, dat is natuurlijk niet echt in het nieuws verschenen, maar we hadden ook een beta-variant en ook een gamma-variant. Maar die waren in Nederland en die waren niet zo ziekmakend. Nou, vanaf tweede week december zijn we geconfronteerd geworden met de Omicron-variant. En we merken bij die Omicron-variant dat het zeer besmettelijk is. Eigenlijk besmettelijker dan die Alpha en die Delta variant. En wat verder nog opvalt is dat het dus minder ziekmakend is. Dus je wordt er wel ziek van, hoesten, koorts, maar het leidt tot veel minder ziekenhuisopnames en ook veel minder IC-opnames. En daarvan wisten we in het begin nog niet hoe dat zich zou uitvouwen, zou ontpakken. Maar we hebben in ons omringende landen, Duitsland, Denemarken, Engeland, België, hebben we gezien, dus ook Zuid-Afrika, waar het eerst is ontdekt, dat het dus minder ziekmakend is. Dus we zien ook, als je dus kijkt naar de actuele cijfers van ziekenhuisopnames, dan zie je dus dat het aantal ziekenhuisopnames licht aan het dalen is. En zelf ook de de IC-opnames die zijn behoorlijk aan het dalen. Liggen nu ongeveer 250, 258 mensen nog op de IC. En in vergelijking met de Alpha en de Delta variant zaten we toen tegen de 1100, 1200 IC-opnames. En dat is dus, was dus heel erg schrikbarend. Deze variant merk je heel besmettelijk. Als je kijkt naar het aantal positieve testen, dat zal u niet ontgaan zijn, dat er gisteren ongeveer iets van 50, tussen de 50 en de 60.000 positieve testen waren op één dag. Dus het aantal mensen dat besmet raakt, dat is heel hoog. Dat hebben we niet gezien bij die twee eerdere varianten, maar bij deze variant wel. En ja, gelukkig zien we dus dat het minder ziekmakend is. Dus ziekenhuizen. En als je kijkt naar de IC-opnames, dan is dat minder. Hè? Je ziet dus dat er toch een lichte daling plaatsvindt. Wat een geluk is natuurlijk. Alleen bij deze variant zien we dus dat je ziet dus ook dat de reguliere zorg weer opgeschaald kan worden. En de ziekenhuizen kunnen ook, hoeven zich niet alleen te concentreren op op COVID-patiënten, maar ze kunnen zich ook concentreren op andersoortige patiënten. Mensen met kanker, mensen met hartproblemen, mensen die al langere tijd wachten op een operatie. Die mensen kunnen dus wel weer geholpen worden. Omdat bij elke operatie die je plant, moet je toch wel een IC, een intensive care capaciteit achter de hand hebben. Want het kan zijn dat iemand na de operatie toch even een paar uur of een dagje of twee dagen op de IC moet liggen. En dan moet je dus die ruimte hebben. Die ruimte is er. Maar is een grote maar. We merken wel dat doordat het aantal besmettingen heel hoog is. Met name onder de scholen. Hè, men heeft de scholen weer geopend. En je ziet dus onder de jonge mensen, onder de scholieren, dat het enorm hard gaat. Heel veel positieve jonge kinderen. En daar aangekoppeld ook natuurlijk positieve leraren en ook ouders. En die ouders werken in verschillende branches natuurlijk. Dus dat betekent dat met de huidige quarantaineregels, hè, van, zoals we die kennen, geldt dat als je in contact bent gekomen met iemand die het coronavirus onder de leden heeft, dan moet je 7 dagen in quarantaine en dan moet je ook een test doen bij de GGD. En je mag pas uit quarantaine op dag 7 als die test negatief is. Maar dat leidt in wat we ook merken, hè, want wij lopen als Nederland wat achter. Maar wat we zien in de ons omringende landen, Duitsland, Engeland, al die andere landen, Denemarken, merk je dat men toch de quarantaineregels toch aan het versoepelen is. Omdat je in Duitsland, heeft men vorige week vergaderd, omdat men ziet dat met die huidige quarantaineregels dat men een tekort krijgt aan personeel. En alle vitale, te noemen de publieke sector, daar merk je dus dat er heel veel zieken zijn en dat de roosters niet helemaal volgepland kunnen worden. Of dat men de roosters niet helemaal goed krijgt. Ja, als het gaat om ziekenhuizen, als het gaat om de brandweer, als het gaat om de politie, alle vitale instituten, daar melden mensen zich ook ziek. En je merkt dat een week geleden in Duitsland, Engeland, België, dat men toch aan het nadenken is en de quarantaineregels heeft gewijzigd. als het goed is, is het in Duitsland nu 5 dagen. En als je dan een negatieve test hebt, dat je dan die quarantaine mag. Dus dat gaat hier ook spelen. Ook hier hebben we vorige week in het AD gelezen dat er de Amsterdamse politie, de Amsterdamse brandweer, de Amsterdamse vuilophaaldienst, ziekenhuizen, maar ook verpleeghuizen, roosters bijna niet goed krijgen, omdat er veel ziekmeldingen zijn. En met de huidige quarantaineregels, ja, dan moet je, dan is het een natuurlijke grote stressbron om die roosters helemaal goed en vol gepland te krijgen. Dus ik ga ervan uit dat men aanstaande dinsdag, dat het kabinet ook daaromtrent de nodige maatregelen zal treffen of de nodige veranderingen zal doorvoeren. Ook gisteren kwam op in het nieuws dat ook als het gaat om onderwijs, de nieuwe onderwijsminister Wiersma, die had het ook al over dat als er 3 positieve kinderen in de klas getest zijn, dat de hele klas naar huis moet en in quarantaine moet. En de scholen zijn wel open, maar je merkt toch dat er daar nog heel veel problemen bij ontstaan. En dus dat is een iets dat waarop wij niet, althans niet adequaat antwoord op hebben. Maar ik ga ervan uit dat het OMT, het kabinet, zal adviseren wat te doen met deze ontwrichting. Ook als het gaat om de Arbo-diensten. Arbo-Unie, een van de grootste Arbo-diensten in Nederland, merkt ook dat er gigantisch veel mensen zich in deze periode zich ziek melden. Vanwege dus die zeer besmettelijke Omicron variant. Dus kortom, we zien dat het zeer besmettelijk is. En door die besmetting merk je dat we toch, als we niet oppassen en als het niet goed gemanaged wordt, dat je toch een maatschappelijke ontwrichting kan krijgen. En alhoewel er niet meer mensen komen te overlijden. Maar het is ook wel wat als je als ziek persoon besmet of niet, je ligt in het ziekenhuis, maar je hebt geen verpleegkundige aan je bed of je hebt geen dokter aan je bed, omdat die dokter zich niet kan melden omdat er sprake is van een zoon of een dochter die besmet is en hij 7 dagen in quarantaine moet. Dus in andere landen zie je dus dat men een onderscheid maakt tussen wel gevaccineerd en geboosterd. Die mensen kunnen dan wel gaan werken en anderen zeggen van de ongevaccineerden die moeten dan wel in quarantaine blijven. Maar ik denk dat er een goed advies moet komen vanuit het OMT, maar dat horen we denk ik aanstaande dinsdag. En los van wat er ook gaat spelen natuurlijk is het verder versoepelen. Gaan we verder versoepelen of niet? Gelet op het aantal besmettingen lijkt het me heel lastig om dat te gaan doen. Gelukkig hoef ik het politieke besluit niet te nemen. Maar het wordt heel lastig omdat aan de ene kant is de druk uit de maatschappij heel groot. Mensen willen weer naar het theater kunnen, mensen willen weer naar de bioscoop kunnen, mensen willen weer een hapje gaan eten, horeca, een biertje drinken. Aan de andere kant merk je dus dat doordat die Omicron heel erg besmettelijk is, dat het maar de vraag is als je de zaak open gaat doen, als men wel daarvan gebruik zou kunnen maken. Want als je het openzet en het aantal besmettingen stijgt explosief verder, wat de bedoeling wat ook gaat gebeuren, want het is zeer besmettelijk, deze variant. Dus zal er personeel die de bioscopen, die de theaters, die de horeca dingen moet openzetten, zullen die nog in staat zijn om dat te kunnen doen. En vind je wel het personeel, maar dat is een andere discussie. Dus het politieke besluit zal nog genomen worden. Ik begrijp dat er een beller is. Welkom, u bent in de uitzending.
Die luistert naar zijn radio.
Oh, die luistert naar de radio.
Ja, we gaan die overslaan.
Oké.
Gaat u gaan.
Ja, dus belangrijk. Je ziet dus dat er heel veel speelt nu. Belangrijk is dat het OMT-advies dan, dat we dat moeten afwachten en kijken wat de politieke besluiten zullen zijn van dit nieuwe kabinet en hoe zij daarmee om zullen gaan. Maar het zijn natuurlijk hele complexe besluiten die genomen moeten worden, omdat je niet weet hoe dat uitpakt. Je ziet dat. Ja, welkom. Hij probeert het nog een keer. Welkom, u bent in de uitzending.
Dokter Greb, even. We hebben twee bellers, hè?
Oh, twee bellers. Oké. Okay. Ja. Dan zal ik met de eerste beginnen dan.
Ja, gaat u gaan.
Goedemorgen, dokter Greb.
Ja, goedemorgen.
Ja, hallo.
Ja, die meneer was voor Marta. Marta, even wachten. Maar hij luistert naar zijn radio, hoor, dus we gaan hem echt overslaan. Ja, ga je gang, Marta.
Oké, goedemorgen, dokter Greb.
Ja, Marta.
Ik denk dat u in Suriname bent.
Nee, ik ben in
Nederland. Oh, u bent in Nederland, omdat de verbinding zo slecht was. Nou, want vorige keer toen u er was, het was bijna afgelopen, belde iemand vanuit een ziekenhuis dat ik het aan u door moest geven dat de booster mensen helemaal niet goed doet, want 30% van het personeel in het ziekenhuis lag thuis vanwege de booster. En bijna 50% van de patiënten die daar lagen, kwam ook door de booster. En de vraag was, waarom zijn er zoveel mensen ziek van de booster? Want ik hoor ook in mijn omgeving heel veel mensen die last hebben. En wat ik een beetje moeilijk vind is, mensen willen alleen het goede horen, maar ook dit moet gezegd worden, want als mensen dit beleven, dan moet je dat ook kunnen vertellen, want dan heb je van die deskundige opvoeders die jou willen komen corrigeren wanneer je wat moet zeggen. Nou, Marta zegt altijd iets en ik blijf erachter staan. Als ik dat heb meegemaakt en als iemand dat heeft meegemaakt, als het nou negatief is of positief, je moet erover kunnen praten.
Ja.
Dus maar heel veel mensen zijn ziek na de booster. En hoe komt het? Want we horen steeds het heeft met je onderliggende te maken. Dan heeft iedereen een onderliggende. Ja, ik heb ook onderliggende. Ik heb ook corona gehad. Ik laat me niet vaccineren wanneer er een goede vaccin is uitgebracht na 5 jaar. Want dit is allemaal experiment voor mij. Ik ben bang dat ik zieker word, daarom dat ik die vaccin niet neem. En het is mijn mening en ik wil die deskundige opvoeders thuis vragen, laat Marta met rust. Het is haar mening. Dat was het, dokter Greb. Fijne zaterdag.
Ja.
Ik ga verder naar u luisteren.
Oké. Om met het laatste te beginnen. Kijk, Marta maakt de afweging om zich niet te laten vaccineren. Ze heeft wel ze heeft wel corona gehad. En dat is een persoonlijke keus. Hè? Het is niet dat we mensen gaan dwingen. Het is een persoonlijke keus. Een aantal dingen wil ik wel rechtzetten. Het is geen experiment, die vaccinaties. En daar blijf ik ook bij. Het is echt geen experiment. Het gaat erom dat in 2002... waren we al geconfronteerd met een coronavirus. In 2012 ook. Dat is natuurlijk door... het is niet zo opgepakt door de media. Dus de meeste mensen is het ontgaan of wisten het niet eens. Maar wij die in de medische zorg zitten, die wisten het. En hebben ook met geknepen billen gekeken van... hoe zal dat, wat voor impact zal het op Nederland hebben? En het is gelukkig goed gegaan. Dus de wetenschappers wisten al wat en hoe je een vaccin zou moeten maken. Alleen, er was geen politiek draagvlak, er waren geen financiële middelen. Dus men heeft niet verder ontwikkeld. Nu dit een pandemie is geworden, kon men heel snel met die data heel snel weer komen tot sowieso vaccin. En nu merk je dat er al 2 tot 3 geneesmiddelen ontwikkeld zijn. Dus het is geen experiment. Dat is echt niet waar. Het boosteren, men wordt er ziek van. Die cijfers heb ik niet gezien. Het boosteren, je kan natuurlijk kan je klachten krijgen. Hè? Je kan wat lichte temperatuursverhoging, wat koorts krijgen. Je kan wat spierpijn krijgen. Dat hoort erbij. En dat is ook goed, want daarmee kan je alleen aantonen dat je lichaam antistoffen aan het maken is tegen dat vaccin. Kijk, voor het tijdperk, daarom heb ik ook deze uitzending genoemd, de vorige varianten, de Alpha variant en de Delta variant, die waren iets minder besmettelijk, maar die waren wel ziekmakender. En die hebben ook geleid tot meer IC-opnames en ook geleid tot veel meer doden. Ik bedoel, dat hadden we die vaccins niet, waren er veel meer mensen op de IC beland en de hele zorg was daardoor ontregeld. Maar ook veel meer doden hebben we gehad. We hebben gezien in Suriname, als we als voorbeeld nemen Suriname, daar heeft men heel weinig mensen hebben zich laten vaccineren. Ik denk dat de vaccinatiegraad daar 45% is. En je ziet het resultaat van het niet vaccineren. Dus ik wil echt ten stelligste bestrijden dat het vaccin een experiment is en dat het vaccin, ik bedoel, we mogen blij zijn dat we het vaccin hebben. Iets anders, maar dan noemt getallen van 30% van mensen die geboosterd zijn in een ziekenhuis belanden, die cijfers heb ik niet en dat kan ook niet. En dat 50% van de mensen die geboosterd zijn ook ziek worden of ernstig ziek worden als gevolg van die booster. Die cijfers zijn er niet. En het klopt ook niet, omdat we zien dat juist de mensen die geboosterd zijn, dat ze veel minder klachten krijgen. Ook als ze in contact komen met met die Omicron variant. Welkom, je bent in de uitzending.
Ja, die is weg, helaas.
Ja. Ja, dus kijk, natuurlijk iemand die geboosterd is en in het ziekenhuis is beland, daar kun je natuurlijk van afvragen, heeft iemand niet iets onderliggends, hè? En met onderliggend lijden bedoelen we, gebruikt hij geen medicatie die zijn immuunsysteem onder druk zet, heeft hij niet allerlei andere dingen die daartoe hebben geleid. Welkom, u bent in de uitzending.
Goedemorgen, dokter Greb, met Jan.
Hi, Jan, welkom.
Dokter Greb, als je ziet, Omicron is besmettelijker, maar er zijn minder mensen die overleden zijn. Mensen die gevaccineerd waren, kunnen besmet raken. Ze kunnen, als ze de booster ook hebben, een paar dagen ziek worden. Is dit een voorbode dat in de komende maanden mensen minder zullen sterven? Welke variant dan ook komt, dat door die vaccinatie je veel meer minder mensen hebben die overlijden. En mijn tweede vraag is, u bent arts. U zoekt alle informatie voor ons. Krijgt u ook instructie?
Ja, nee, is duidelijk. De twee vragen van Jan.
Jan is weggevallen, hoor.
Ja, maar hij heeft beide vragen al gesteld.
Ja, en we hebben nog één beller. Ik weet niet of je die dan gelijk wil pakken.
Zal ik die gelijk doen dan? Ja. Welkom, u bent in de uitzending.
Ja, volgens mij is het steeds dezelfde persoon die naar de radio luistert. En dan hoort hij de vertraging niet. Hij begrijpt niet dat er een vertraging op zit. Dus we gaan maar naar Jan, want dit is vervelend.
Hallo.
Ja, u bent er. U bent in de uitzending. Hallo. Nee, het lukt niet hoor.
Nee, oké. Dan gaan we de twee vragen van Jan.
Maar er is, Jan, nog, er is nog eentje.
Hallo? Ja, welkom.
De vraag is van, als je vijver in het verleden hebt gehad, en als je dan die booster gaat halen, waarom geven ze je Moderna en geen Pfizer terug? Waardoor mensen vaak zieker worden. Dat is mijn vraag, Etienne.
De dokter heeft het gehoord.
Ja,
oké, dan hoor ik het luister. Jo.
Ja, de mevrouw vraagt zich af, ze heeft twee keer Pfizer gehad en nu kreeg ze Moderna. En ze vraagt zich af, worden mensen daardoor ziek? Is het wel goed? Kijk, de basis van die Pfizer-vaccinatie is een bepaalde techniek. En dat noemen we een mRNA-techniek. En dat is ook precies hetzelfde van Moderna. Alleen het zijn twee verschillende fabrikanten. Dus het is precies hetzelfde, alleen de ene fabrikant heet Pfizer en de andere heet Moderna. Dus dan krijg je de naam van het vaccin. Dus waar het om gaat is dus dat de techniek waarmee men dat eiwit vanuit virus heeft geïsoleerd op een bepaalde manier is gebeurd. En dat is dus die mRNA-techniek. En daarmee, als je dat ingespoten krijgt, al is het nou Pfizer of Moderna, je krijgt dat je lichaam door het eiwit dat is ingebracht, dat je lichaam daarop antistoffen gaat maken en dat je weerstand, je immuniteit daardoor weer gaat stijgen. Dus het maakt niet uit. Ik heb zelf twee keer Moderna gehad en de laatste keer heb ik Pfizer gehad. Dus het maakt op zich niet uit. Beide, zowel Pfizer als Moderna, geven een bescherming als het gaat om ziekenhuisopnames, IC-opnames van rond de 90-92%. Dus je bent gewoon heel goed beschermd en je lichaam maakt gewoon antistoffen. Die vragen van Jan, ik zal het even herhalen. De laatste vraag was, krijg ik instructies van wie dan ook om mijn verhaal bij dat Ramion Actie te vertellen? Nee, ik ben gewoon een onafhankelijke wetenschapper en ik word door niemand betaald. Ik kijk gewoon heel kritisch. Wat is er beschikbaar en wat is goede informatie, snap informatie, wat is fake informatie? En die selectie maak ik. Dus ik sta bij geen enkele GGD of wie dan ook op de P-list. En hele goede vraag van Jan trouwens. En ik doe het uit vrije overweging, omdat ik ook vind dat onze mensen vaak niet adequaat en niet optimaal geïnformeerd worden. Dus het is mijn vrije tijd wat ik samen met Radio Maart en met Etienne en met de team van Radio Maart doe. Dus waardoor ook door Radio Maart wordt ik niet geadviseerd of in een bepaalde hoek gezet van ja, je moet dit vertellen of je moet dat vertellen. Ook niet. Dus het is totaal onafhankelijk. En ja, daarom doe ik het ook. Omdat anders zou ik het niet doen. Jan, zijn eerste vraag ging over Omicron leidt tot minder sterfgevallen, wel ziek maken. En hij koerste een klein beetje naar iets dat we nog niet helemaal weten. Van, is dit een voorbode om te gaan praten dat het een soort griepinfectie is zoals we die kennen? Dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. Ik had laatst volgde ik een programma ook van een Belgische top-viroloog. En die zei, ging terug naar de historie van 1900 en zag ook dat daar een behoorlijke epidemie zich heeft voltrokken. En die zei van het eerste anderhalf tot twee jaar was het heftig. En daarna is het een soort griep geworden. Ik denk dat Jan daar naartoe koers. Het is nog niet helemaal duidelijk. Ik heb nog niet de harde wetenschappelijke onderzoeken daarvoor gezien.
Hallo?
Ja, nog heel even. Ik maak even dit verhaal af en dan komen we naar uw vraag. Ja, hallo? Dus het is nog even afwachten hoe de ontwikkelingen op dit gebied zullen plaatsvinden. Wat we wel zien is in Israël dat die loopt natuurlijk voor en dat we wel zien dat we om de 8-9 maanden ongeveer toch wel een booster nodig gaan moeten hebben om onze immuniteit weer op peil te houden. Maar ook dat is nog niet helemaal zeker, maar het lijkt daarop naartoe te gaan. En ook omdat de Omicron wel besmettelijker is, minder ziekmakend en minder leidt tot de dood, minder leidt tot de zee, lijkt het dat we meer een beetje richting, ik zeg het heel voorzichtig, richting een soort griepinfectie zullen gaan. En natuurlijk de kwetsbare mensen onder ons, die zullen natuurlijk, die zullen we heel goed in de gaten moeten houden. Dus blijf belangrijk, boosteren, sowieso vaccineren. En natuurlijk, en het blijft uw vrije wil en uw vrije mening. Maar u doet het niet voor uzelf, u doet het ook voor anderen. En we weten niet, na die Omicron variant, welke variant zal opkomen, dat er een nieuwe variant zal opkomen. Dat is wel aannemelijk. Hè? We weten niet wanneer. Omdat met name in de vergelegen gebieden, minder ontwikkelde gebieden, de mensen nog niet eens één booster, één vaccinatie hebben gehad. Wij zitten al op de derde. Dus dat is ook iets dat internationaal bekeken moet worden. Als je het niet internationaal goed in de kiem smoort, dan loop je wel het risico om steeds nieuwe varianten te krijgen. Welkom, u bent in de uitzending. Hallo?
Ja, anders pakken we de volgende hoor.
Is er een volgende? Ja. Welkom, u bent in de uitzending.
Ja, ben ik dat?
Ja. U bent erin.
Ja, goedemorgen. Ik heb niet gezegd, maar gerustig door de ronde van... Je wil je niet laten testen. Een hele tijd. En je hebt je wel laten testen. En de test was positief. En de volgende keer, of geloof ik in 3-4 weken daarna, of misschien iets langer is, weer laten testen, ben je ineens een positief. Die geruchten die eronder doen, dat men bewust dingen in je neus heeft gespoten om je ziek te maken. Om verder te gaan onderzoeken. Wat zou dat waar zijn van dat verhaal? Of is het een verhaal uit de duim gezogen?
Ja, de vragensteller is de vraag beantwoorden. Ik denk dat het puur uit de duim gezogen is. Kijk,
ja, dat is goed dan. Wat zegt u?
Nee, ik zeg de vraag stellen is de vraag beantwoorden. En u beantwoordt zelf de vraag door te zeggen, is het uit de duim gezogen? Het is uit de duim gezogen. Wat wel zo is, is dat als je positief getest bent via een PCR-test, dat het soms wel 3 weken duurt voordat die test weer negatief is. Dat zagen we met name in die eerste fase, dus met name bij die Alpha-variant en bij die Delta-variant. Wat we zien bij die Omicron-variant is dat die heel snel is, dus de tijd waarin hij zich openbaart is vele malen sneller. En de tijd dat hij uit je lijf verdwijnt, dat hij niet meer meetbaar is, is ook sneller. Dus ik kan niet precies zeggen van is het een week, is het 10 dagen. Maar dat zijn wel verschillen die optreden. Maar het is dus niet zo dat men dingen in je neus stopt alleen om die test na een maand of na 5 maanden positief te laten zijn.
Oké, nou dan zal ik degene dan geruststellen wat dat betreft. Maar goed, ik vond het wel raar dat ik dit verhaal steeds hoor. Maar goed, je moet naar de media luisteren en ook naar de niet alleen de media, maar ook naar de
deskundige.
De deskundige, ja, dat die heeft het juiste woord gezegd, ja. Nou, dan moeten we daar afwachten hoe dat dan betreft. Ja, want ik heb 2 gehad, maar ik wil die derde voorlopig niet hebben. Dus, maar goed.
Ja, maar nu hebt u het over vaccinaties, hè?
Vaccinatie. De test was van de persoon die mij die vraag had gesteld. Maar die test voor mij is dan, ik heb die 2 gehad, maar ik wil die derde niet hebben. Want inderdaad, wat mevrouw Maarten net ook zei. En daarna wordt diegene toch wel juist weer zieker. Maar goed, het is gewoon afwachten hoe de.
Want gelet op de tijd hebben we nog 1 beller. En die,
dan ga ik het niet te lang houden, maar ik denk dat we voorlopig uitgepraat zijn. Ik ga verder luisteren. Bedankt en een fijne uitzending. Fijn weekend.
Dank je hetzelfde.
Ja, welkom.
Nog 1 bellen, dokter Grip?
Ja.
En dan zitten we echt aan de tijd. Je bent in de uitzending. Nou, ik snap niet wat met deze beller gebeurt.
Oké.
Nou, het lukt niet hoor.
Het lukt niet. Nee, is geen probleem. Ja. Dus ik denk dat het dat er goede vragen gesteld zijn. En dat we de ontwikkelingen moeten afwachten. Dinsdag wordt weer een belangrijk meetmoment. Welke politieke besluiten worden er genomen ten aanzien van het verder openstellen van die samenleving. En ten aanzien van die quarantaineperiodes. Hoe gaat het kabinet, wat voor besluiten gaan ze daarover nemen? Gelet op de hele publieke sector die mogelijk behoorlijk ontwricht zou kunnen raken met de huidige quarantaineregels. Dus het wordt nog even spannend. We gaan het afwachten, we gaan het zien wat voor maatregelen ze gaan nemen. Maar de algemene adviezen blijven 1,5 meter houden, mondkapjes ophouden en geen feesten en dingen, illegale feesten gaan bezoeken. Laat u vaccineren. Als u nog niet gevaccineerd bent, ga de vaccinaties halen. Als u beide vaccinaties hebt gehaald, laat u boosteren. Het is echt niet waar dat je daar zieker van wordt. Je brengt je lichaam weer in een goede staat van paraatheid om welke variant dan ook redelijk tot goed te kunnen verwerken. Dus, en het is echt geen experiment. Ik bedoel, we mogen trots zijn dat er heel veel miljarden beschikbaar zijn komen te staan. Dat men heel snel de medische wetenschap dag en nacht heeft kunnen werken om die vaccins te kunnen maken, te kunnen produceren, op de markt te kunnen brengen. En ook nu liggen er al 2 of 3 medicaties, medicijnen liggen er klaar om in de toekomst mensen met klachten snel te kunnen behandelen. Zodat we weinig klachten krijgen en geen ziekenhuisopnames behoeven. Het blijft een heel ingrijpend ziektebeeld, onderschat het niet. Het is geen griepje. Er komen nu ook allerlei artikelen langs dat mensen die langdurig ziek zijn, hun geheugen aangetast kunnen worden. We gaan afsluiten. Het was mij weer een waar genoegen dit te mogen doen. Etienne, bedankt als technicus.
Graag gedaan.
Luisteraars, bedankt. En tot over 2 weken.
En voor u een heel goed weekend. Tot de volgende keer. Dag, dokter Grip.
locatie, de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws. Dit is Jos Thuis aan met het Radio Nieuws. De Saoedische coalitie die in Jemen strijdt tegen de Houthi-rebellen ontkent de gevangenis te hebben gebombardeerd, waarbij 70 burgers, waarvan de meeste migranten, zijn gedood. Dat laat de coalitie weten na de felle veroordeling door VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Die stelde dat aanvallen op burgerdoelen in strijd zijn met internationaal recht. Ziekenhuizen in de buurt geven aan dat ze het grote aantal gewonden niet aankunnen. In Vietnam is de boeddhistische zenleraar, monnik, schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh overleden. Hij staat vooral bekend als de man die mindfulness naar het Westen bracht. Na een reis naar de VS mocht de monnik vanwege zijn activisme niet meer naar Zuid-Vietnam terugkeren. Ook na de oorlog mocht hij dat lang niet, waardoor hij 39 jaar in ballingschap leefde. Thich Nhat Hanh is 95 jaar geworden. Ondanks dat zo'n 99% van de mensen milde of zelfs geen klachten heeft na een besmetting met de Omicron-variant van het coronavirus, is het volgens Jaap van Dissel van het RIVM te vroeg om deze vorm van het coronavirus een griep te noemen. Volgens hem heeft griep een ander ziektebeeld en zijn ook de consequenties anders. Dat de huidige variant minder ziekmakend lijkt, is winst, maar geen garantie dat dit ook bij een volgende variant het geval is, aldus van Dissel. De Duitse politie van Osnabrück heeft in het Groningse Ter Apelkanaal een autosmokkelbende met aan het hoofd een 66-jarige Nederlander opgepakt. De meeste auto's werden in Duitsland en bij verhuurbedrijven in Frankrijk gestolen, daarna van valse kentekenplaten voorzien en vervolgens verscheept naar Dubai. Het gaat vooral om luxe modellen van Mercedes, Porsche, BMW en Audi. In totaal hadden de gestolen auto's een waarde van 2,5 miljoen euro, zegt de Duitse politie. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag kans op regen of motregen. Het wordt een graad of 7 en de west- tot noordwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
Hai baya, met pom, marinade en bachow voor Big Man Food Company is je feest compleet. Pom maken, het is helemaal niet moeilijk, baya. Big Man Food Company zit in kom. Je pom in een hand opdraai na je pommarinade. No vergeet die. Ook toe BFC Assoekaring. Je bachow compleet. Helemaal klaargemaakt in potten van 250 gram tot 2,5 kilogram. Voorbij Aladdin Sandy zie je go naar verschillende adressen naar Ini. Rotterdam bij Panina Tanyi aan de Middellandstraat 112, Den Haag bij Suribazar aan de Beeklaan 274, Soetermeer bij Toespijs Winkelcentrum Meerzicht, Middelwaard 24. Ik kan WhatsApp naar 06-516-43-638. Ik herhaal 06-516-43-638. Im Sabi. Big Man Food Company Edwine.
Heeft u problemen met deurwaarders, incassobureaus, woningbouwverenigingen, energieleveranciers, waternet, belastingsdienst, bewindvoerders, winkels, webwinkels, televisie, telefoon en internetaanbieders? Bel of e-mail Breekijzer in Zuidoost voor een oplossing. Want wat voor u een probleem is, is voor Breekijzer in Zuidoost een vak. Bent u op zoek naar een professionele budgetbeheerder? Aarzel niet en neem contact op met Breekijzer in Zuidoost voor een afspraak. Het telefoonnummer is 020 33 795 29 of 06 267-44-302. E-mailadres info@breekijzerinzuidoost.nl. Website www.breekijzerinzuidoost.nl. Het adres is Kruidberg 4124 te Amsterdam Zuidoost. Consult alleen op afspraak.
direct bij overlijden. 06-57-480-496.
Caribbean Oil and Gas Marketing Company NV, in samenwerking met Maart Radio, presenteren u aanstaande zaterdag 22 januari tussen 1 en 2 uur het tweemaandelijkse voorlichtingsprogramma Suriname Oil and Gas Overview. Een programma in beeld en geluid, waarbij getracht wordt u als Kondrewang all over the world meer inzicht in te verschaffen in zaken de zeer interessante olie- en gasindustrie van Suriname. In deze aflevering is de algemeen directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname NV, de heer Anand Jagisser, uitgebreid aan het woord. Luister en doe ook actief mee. Zaterdag 22 januari tussen 1 en 2 uur hier bij Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
Dan ben ik weer toetsen de Metals, In the Dark. En het nummer was 5446 was my number. Een hele oude uit de jaren 60, meen ik. En waarom ik het dat draai is omdat Sandra Loevendans vandaag niet aanwezig is. Zij is op een of andere redenen verhinderd. En daarom zal ik met u moeten improviseren op deze.